Nou, geloof ik niet dat we te klagen hebben dat we elkaar verwennen in de onderlinge omgang. Ook helemaal niet nodig. Maar het is toch een diepe psychologische waarde. Je kunt, als je helemaal alleen bent, heb je met geen mens te maken. Dan zeggen ze, ik wil vrij blijven. Ik had verleden bij de aanmeldingen voor de levensscholen op een bepaalde plaats. Niet daar bij jou, maar op een andere plaats hier in de buurt. Had ik bij de aanmeldingen, daar had iemand ondergetypt een levensschool, waar je dus deze dingen verondersteld wordt te leren en te accepteren. Met grote tipletters. Het is wel mijn bedoeling dat ik per maand het kan opzeggen. En toen is het dus in de hele algemene brief die naar alle nieuwe leerlingen gaan, is er met grote letters inkomen te staan. Het is niet de bedoeling dat u vrijblijvend hapjes komt doen. Dat is het precies. Het is de bedoeling dat we voor elkaar buigen, bij elkaar aanpassen. En dit is de grote geestelijke nood, het niet accepteren van elkaar. En daarom staat hier, zij gaven zich eerst aan de Heer, en dan zeggen we misschien allemaal amen op, en daarna door de wil van God aan ons. En dat moet je eens echt gaan zien. Alle jonge mensen en ouderen ook die neiging hebben tot een individuele wandel en moeilijkheden hebben om zich weg te geven aan de anderen, hun gezicht te verliezen, hè, op de een of andere manier gekend te worden, naar de wil van God. En de groepen en alles wat we samen werkelijk één willen zijn, niet omdat ze elkaar zulke schatten vinden, maar omdat ze weten, het is de wil van God om elkaar te accepteren. Die groepen gaan dus een weg zoeken naar elkaar toe. En die weg is een weg van liefde en van gebed en van genade. Gisteravond hebben we gesproken over genade en ik wil er vanmiddag ook nog enkele dingen over zeggen. Ik wil vanmorgen graag nog enkele dingen zeggen over overwinning. Door het gebed ook. We hebben 3 samenkomsten. En Kees Glas en ik hebben het ook in 3 gedeeld. Gisteren heeft hij gesproken over het leven dat overwint is het leven uit genade. En vanmorgen wil ik stellen, het leven dat overwint is een leven uit de liefde van Christus. En dan ook nog, daar willen we vanmiddag ook mee doorgaan. En het leven dat overwint is een leven vanuit het gebed. Het gebed is de kracht die overwint. En dan een gebed dat uitgaat van de gemeenschap. De gemeente. We zullen geen stand kunnen houden individueel. We zullen geen overwinnend leven kunnen hebben. Een individuele christen die zich verbonden weet met anderen heeft recht op het leven dat in die andere is. En ik heb een hele tijd geleden, een week of 6 geleden was dat ook, een geweldig samenspel gezien hoe de Heilige Geest, werkers die op een ogenblik op het eind van elkaar af zijn, samenvoegt in een geestelijk eenheid, een geestelijk dienen waar werkelijk vruchten van komen. Ik was een week of wat geleden, was ik 6 dagen in een caravan ergens in Drenthe. Dat waren mijn vakantiedagen en ik had echt de vrede om midden uit de drukte van het werk weg te gaan. Maar mijn vrienden die die caravan hebben, dat zijn ernstige bidders. Dat zijn mijn gebedspartners. Waar ik elke week, die bellen me elke week op en dan nemen we een hele gebedslijst door. En alle rotte en moeilijke dingen nemen ze in het gebed van me op. Dat is een geweldige kracht, want ik ben zo vaak weg voor de spreekbeurten dat ik lang niet genoeg tijd heb om alle dingen door te doen. Gewoon omhoog. Maar ik kan die mensen kan ik altijd opbellen. Zij bellen mij op en die staan erachter. En die caravan van die mensen, daar is een hele sfeer van gebed. Die hebben op de campingen greep op de mensen. En die hadden tijdenlang gebeden voor een dame in een caravan daar. En zij waren weggegaan en ik was in die caravan en de tweede dag dat ik daar was, kwam die dame naar me toe. In een verschrikkelijke, diepe geestelijke nood. En God gaf in zijn grote liefde één week van helemaal van storm en regen en onweer en hagel. En anders ben ik, pak ik mijn biezen naar het veld. Dus ik was in de kerken. En er was een grote liefde van de Heer. En terwijl ik me op dat moment niet van elkaar wisten, waren wij bidders in Arnhem op hun knieën voor die vrouw in daar. En zij kwam naar mij toe en de Heer deed het helemaal alleen. Helemaal alleen. En we hebben 3 dagen eenvoudig een feest gevierd. De hemel was open over een leven dat hem nodig had, nodiger dan brood. Maar waar kwam het door? Doordat de Heilige Geest daar in Arnhem bidders op hun knieën had. En dat moeten we echt gaan zien over wie het leven is in de gemeente. En jij hebt recht op het leven dat in de gemeente is. Omgekeerd heeft de gemeente, dat zijn we allemaal met elkaar als we in de gemeenschap zijn, eenvoudig de roeping om zich in te zetten naar de wil van God. En daarmee hun individualiteit, hun persoonlijke vrijheid, hun eigen tijdindeling, hun gezelligheidjes, noem maar op wat, op het altaar te leggen van een gemeenschappelijk dienst. En in kringen waar veel gebed is, daar komt opwekking, daar komen levens tot vernieuwing, daar is ook de genezing mogelijk. Genezing is een deel van het leven van Christus in de gemeente. En terwijl de mensen eeuwig en altijd problemen maken over gezondheid en ziekte, heel veel ziekte wordt gereduceerd tot het nulpunt door het zijn in de gemeenschap van Christus. Dat is een geweldige zaak. En of de Heer zo'n ziekte dan eenvoudig laat zijn zonder dat je er iets van merkt. En of de Heer het helemaal radicaal wegneemt. De genezing is in Christus en in zijn gemeente. En de Heer laat dat op het ogenblik op machtige wijze doorwerken. Door het hele lichaam van Christus heen. Ik verheug me op het ogenblik ontzettend over het SOS-team dat we hier in Hilversum hebben. Dat is namelijk een vreemde zaak op zichzelf. Een pinkstervoorganger, dat is een nieuwe pinkstervoorganger hier in de gemeente. En de oud-katholieke pastoor en ik zijn met ons drieën op de een of andere vreemde manier door de Heer met onze neuzen op het werk gedrukt. En ik moet eerlijk zeggen, er was na de verleden een vergadering en een bidstond. De open hemel die er dan is, als je niet zegt, oud-katholiek, dat is hoogkerkelijk. En Pinksteren, nou ja, dat is Pinksteren, dat zijn vrijgevochten vogels. En ik zit er nou precies tussenin. En de Heer is. En die oud-katholieke pastoor, die gaf een getuigenis van de genezing die God hem had gegeven. Van een ongeneeslijke toestand ergens in zijn bloed of zoiets. En wat Jezus deed in de gemeente, dat is geweldig. Zij gaven zich eerst aan de Heer en naar de wil van God aan elkaar. En wil je werkelijk een overwinnend leven hebben, dan is dit een principe waar je niet overheen komt. De liefde van de Heer en de kracht van het gebed is in de gemeente. Dat die kracht tot overwinning uit zich dan in het persoonlijk en gemeenschappelijk gebed. En ik wil vanmorgen toch ook echt met jullie delen wat de Heer mezelf steeds meer laat zien. De ontzaglijke waarde van het gebed en van de voordelen. Maar dan een gebed helemaal geleid door de Heilige Geest. Ik heb van de zomer in mijn vakantiedagen grote zegen gehad van een boekje dat ik verleden uit Engeland heb meegenomen. En dat ik een paar dingen daarvoor wil lezen. En dat zo sterk de nadruk naar de pray in the spirit, bid in de geest. En dat je steeds meer kan leren om de Heilige Geest te zien als de leidsman en de kracht van ons gebed. Gebed in de geest is krachtig, is levend en is geleid. Ik leer zelf steeds meer dat het gebed een alles overweldigende kracht is. En dat ons gebed, is een boekje in het Engels, Prayer, Focus and Fighting, het gebed gericht op een brandpunt, op een focus, op een brandpunt, en strijdend, hè, dat alleen door de Heilige Geest kan geschieden. Ik geloof dat wij als kinderen van God heel bewust moeten geloven, de Heilige Geest woont in ons. Hij woont in ons om voor ons te zijn en in ons te doen alles wat wij niet kunnen zijn en niet kunnen doen. En dat zijn de diepe innerlijke dingen van de heiligmaking waar we helemaal niks aan kunnen doen. En er zijn de uiterlijke dingen, zoals ik jullie gisteren vertelde, dat de Heer me door zijn geest de weg moest laten vinden in een wirwar van straten en gedoe, waar ik helemaal niks van kon vinden. Welke vorm dit ook aanneemt, het is altijd de Heilige Geest, maar ik geloof dat dit bijzonder gaat klemmen als wij leren te bidden in de Heilige Geest, dat ons gebed gericht wordt op dat wat er aan de gang is. Dat kan zijn niet, Heer help me, maar Heer breek de machten. Dat kan zijn, niet Heer wilt u dit of dat voor mij doen, maar Heer, ik word bepaald bij die of die in zo'n verschrikkelijke grote nood is. En daar wil de Heilige Geest naartoe. En Paulus spreekt telkens van een samenwerking tussen ons en de Heilige Geest. En als er één terrein is waar de Heilige Geest en wij moeten samenwerken, dan is het juist dit terrein van het gebed. Ik had verleden een typische ervaring, ik was met mijn geest met heel andere dingen bezig en plotseling kwam een van mijn vrienden in mijn gedachten op een vroege morgen en ik had een nood in wat er nou in vredesnaam daar gebeurt. Ik wist dat hij in een ziekenhuis was geweest voor onderzoek. Ik dacht, nou, er is een spoedoperatie of een narcose op die ligt in de recovery en weet ik wat er gebeurt, maar ik wist me echt geen raad. Ik heb tot de Heer geroepen, Heer, help me broer, en ik hou zoveel van een fijne werker in uw koninkrijk, maar wat er in vredesnaam gebeurt, weet ik niet. Dagen wat later belde ik naar hem op, en wat is er in vredesnaam? Toen had ik mezelf aan de telefoon, ik sta gelukkig op de recovery ligt echt gezien. Maar toen bleek, en ik had intussen zelf ook een doodsbericht ervan gehad, dat iemand waar hij voor 20 jaar lang een diepe vriendschap mee had gehad, een nauwe vriendschap, dat wist ik zelf beter dan wie ook, die was die nacht van maandag op dinsdag, toen de Heer mij daar zo bij bepaald had, vrij plotseling overleden. En dat laat een opzaggelijke leegte, die laat een erg grote leegte achter in verschillende. Maar voor die vriend van me heel bijzonder. En dan zie je hoe de Heer de hulp komt in het en overwinnend leven, ook voor anderen, wat ze kunnen bereiken in de Willemstraat. Of wat ze kunnen bereiken in Oostenrijk. Of wat Leni Hartog straks in Jemen kan bereiken. Waar Jan Piet van de Week nog zei, we moeten er echt voor bidden. Want in Jemen, in de Arabische wereld, geldt een vrouw minder dan een koe. De waarde van een koe is hoger dan van een vrouw. En van een blonde vrouw, dat is, ja, koekjes zijn ergens volgens. En de Heer moet door het gebed de dingen doen. Ik wil een paar dingen voorlezen uit dat boekje Pray in the Spirit, omdat dat deze dingen van absolute overwinnend leven, het leven dat overwint is een leven dat in de, voor onszelf op de basis van de genade staat en dan door het gebed de dingen in de praktijk kan gaan verwerkelijken, voor onszelf en voor anderen. Want God heeft overwinning bedoeld en er is geen situatie zo idioot dat het gebed kan er doorheen komen. Gisteren na de boodschap van Kees Glas in onze avondbidstond, toen we in een kleine kring onze bidstond hadden, voorbereiding voor vandaag, toen sprak de Heer me aan, over persoonlijk aan, over deze boodschap van gisteravond van genade, we leven van genade. En toen kwam deze gedachtenlijn in mijn hart, als het ging even over een heel moeilijk geval, in iemand waar we moeilijkheden mee hebben, echt moeilijkheden. Moeilijk karakter, moeilijk te hanteren. En toen liet de Heer me dit zien, als jij leeft van genade, dan moet die ander ook leven van genade. Hoe kom ik aan genade? Door te bidden om genade. hoe komt die ander aan genade als die op een ogenblik alleen maar vervelend is en niet weet dat hij genade nodig heeft, doordat ik voor die ander bid om genade. En het zijn hele eenvoudige dingen, maar die de kern van de zaak raken. En die gisteravond echt mijn hart weer opnieuw troffen, genade. Als ik leef van genade, en ik krijg die genade eenvoudig door het om te vragen, dan leeft die ander die erg vervelend is, ook uit genade. Alleen, als hij zo vervelend is, bewijst dat dat hij geen genade genoeg heeft. Want anders zou hij niet vervelend wezen. Waarom heeft die ander geen genade genoeg? Omdat ik hem niet genade genoeg toegebeden. En dan draai je de rollen ergens om. En dan zegt de Heer niet, wat heb jij te zaniken over die of gene die vervelend is? De Bijbel zegt in 1 Johannes 5 vers 16, als iemand zijn broeder ziet zondigen, en dat gebeurt dus wel, dat is nu ook het geval, daar gaat het nu om. Maar die zal God bidden en hij zal hem leven geven. En misschien moeten we die tekst, en dan zeg ik hem altijd, maar we zullen zijn hem kennen, maar misschien kennen sommigen hem niet, en dan moet er een grote kras in je Bijbel bij komen. Want dat is een geweldige weg naar overwinning. Wij moeten niet zalig, we kunnen hoogverheven oratoria zingen en spreken over overwinning, maar we hebben met reële dingen in het dagelijks leven te maken. In 1 Johannes 5, daar staat in vers 16, 1 Johannes 5, dat is de brief van Johannes. Verschillende weten soms niet, dus, de naam Johannes is verbonden met de evangelie, die vooraan in het Nieuwe Testament staan, met de brieven, algemene brief die achteraan staan, en met de openbaring. Dit gaat over brieven. Als er een cijfer voor staat, 1 Johannes, 2 Johannes, dan is het een brief. Je moet het niet gek vinden dat ik het zeg, want in deze tijd komen zoveel mensen tot de Heer die nooit een Bijbel hebben gezien, die moet dit wel leren. Want anders snappen ze het niet. Als je ervan uitgaat dat ze het snappen, dan maak je ze erg verlegen en krijg je een minderwaardigheidscomplex. 1 Johannes 5 vers 16 zegt, als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot en dood, en dat moet de Heer ons laten zien, dat zijn gewoon alle zonden in het gewone leven, moet hij bidden. Moet hij bidden, staat er als een bevel. Die staat, kan hij bidden, moet hij bidden. En God zal hem het leven geven. Hun namelijk die zondigen, niet tot de dood, zijn van die ontzettend ellendige grensgevallen, die teruggaan naar de wereld en de afgrond, die op de grens van de vergeving zijn geweest. Toch vraag ik mezelf ook dikwijls af, waar stellen wij die grens? Er is iemand hier op dit weekend die jarenlang met mij doorgebeden heeft over iemand die zo door de roeien en de ruiten van alle werkelijke vreselijke zonde was heen gegaan en van alles deed tegen de Heer, van alles en het bewust deed, dat ik het meer dan één keer tegen haar heb gezegd, hoe dus de Heer geeft me steeds gebed voor je, dus ergens ben je te redden. Maar als ik naar mijn verstand te werk ga, heb je na alles wat je gedaan hebt en alles wat je gezegd hebt, zeker 3 keer de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Want wat ik dorst te zeggen en te doen, dat was maar zo stel, dus over alle grenzen. En de Heer gaf gebed en de Heer gaf overwinning. En zijn enige jaren een fijn kind van God. Daarom ben ik maar heel voorzichtig met zonde tot de dood. De Heer heeft tegen Samuel gezegd, van Saul bid niet meer. En dan draagt Saul rouw tot zijn dood toe. En je zegt ook een keer tegen Jeremia, bid niet meer voor dit volk. Ik zeg wel eens tegen mezelf, misschien moeten we zoveel bidden, of zeker moeten we zoveel bidden, dat niemand daar terecht komt. En dit is en blijft een nood en een zonde en een kwaad onder de kinderen van God. En ergens ook de nood van tijdgebrek, waarin degenen die wel tijd hebben, moeten bidden voor degenen die minder tijd hebben. En de gebedsonderwerpen opnemen. We hadden gisteravond in ons bidstond voor de nacht, spraken we even over een kwestie die inderdaad vreselijk is. Er is een jongeman, jaren geleden, kwam hier vroeger, maar dat is alweer een vorige generatie, niemand van jullie kent hem, geroepen door de Heer voor de zending, opgeleid aan de Engelse Bijbelschool, aangewezen voor een zendingsveld. Plotseling kiest hij de wereld, die in rijk willen worden, vallen in een strikstaat. Hij stond op trouwen met een buitengewoon fijn meisje. Dat meisje wou wel de dienst van de Heer en die heeft dus die verloving afgemaakt. Ik heb die hele puinhoop meegemaakt. Die jonge vrouw is met de Heer verder gegaan in de dienst van de Heer. Fijne werkster in Gods koninkrijk geworden. Die jonge man is ergens bij het verzekeringswezen of het bankwezen en die is nergens meer. En dat zijn degenen die afdwalen. Maar als je dan zo'n verhaal weer even met elkaar oprakelt door een of andere oorzaak, dan zeg je, dit is vreselijk, maar dan zeg ik toch op een ogenblik ook tegen mezelf, hadden we toch dat leven niet vast kunnen houden? Hadden we niet ergens in de naam van de Heer een nee kunnen zeggen tegen alles wat de vijand doet? De Heer zegt, bid voor elkaar. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, die moet God bidden. En wij gebruiken, dat valt me wel eens op, meer woorden om over elkaar te roddelen, als voor elkaar te bidden. Die moet God bidden, en dat is een gebod. Een gebod dat we miljoenmaal overtreden. En ik hoor vaak met hetzelfde mensen zeggen, Heer, vergeef me dat ik voor dit of dat geval niet zo doorgebeden dat u ze vastgehouden hebt. Die moet God bidden, dat is bevel aan ons. En God zal leven geven. Dat is één van de wetten waardoor we een gemeenschap kunnen handhaven. En waardoor we in een gemeenschap kunnen verder gaan. Als er één in een gemeenschap fout gaat, dan moet er een hele heg van mensen omheen komen, die er omheen springen en een ring vormen en zeggen, Heer, we vangen deze afdwalende broeder of zuster met elkaar op en waar ze willen ontsnappen. Willen ze ontsnappen? Ze kunnen niet ontsnappen, want er is overal gebed. En dan gaat de Heer overwinning geven, overwinning, door het gebed en overwinning in een groep. Ik wil een paar dingen met jullie lezen uit dat Engelse boekje. Eén exemplaar daarvan is nog in de boekkamer. Pray in the Spirit. En er zijn veel die hier geen Engels kennen. En daarom vertaal ik het even voor jullie. Ook goed met oog op de bandopname. Dan begint in de inleiding, begint dit zo. Een man, een mens, is niet groter dan zijn gebedsleven. Of zoals Murray McShane, dat is een bekende Schotse werker, heel veel met zijn lichaam heeft de toppen gehad en heel veel bij de Heer is geweest. Wat een mens is op zijn knieën voor God, dat is hij. En niets meer. Wat een mens is op zijn knieën voor God, dat is hij en niets meer. In die komende dag, als de harten der mensen openbaar zullen worden, een dag die nu nader is dan toen wij eerst geloofden, zullen de enige grote mannen zijn, die zullen blijken heel klein te zijn. En sommigen, waarvan we maar klein en gering hadden gedacht, zullen blijken geestelijke reuzen te zijn. Hoe verschillend zijn de geestelijke waarden als God ze wegneemt uit de weegschaal van het menselijk oordeel en ze weegt op de weegschaal van het heiligdom. Wij, in deze dagen, kunnen wij verwachten een nieuwe geest van genade en smeking die uitgestort wordt over de mensen. Maar hoe machtig ook het aanvankelijk begin is, een aanvankelijke uitstorting van de Heilige Geest op ons, als dit geen uitdrukking vindt in een leven van gebed, dan zal de zegen spoedig een voorbijgegane glorie worden. Een beweging van God duurt net zo lang als de geest van gebed die het inspireerde. Jezus zegt in Johannes 15 dat het Gods wil is dat onze vrucht blijft. En ik denk er dikwijls aan. Als ik zo het leven rondkijk, daar een groep, daar een werk, daar een gemeente, weggroep, wegwerk, weggemeente, door zonde of zomaar onder elkaar vallen of zo. Maar de achtergrond is dat er geen ruggengraat is van biddende mensen. Daarom is het zo'n vloek als mensen inderdaad hapjes ergens komen eten en geen gebedsverantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Daarom hebben we hier dus, het weet niet iedereen, maar een gebedsbrief. Behalve ons maanblad, VNA-blad, hebben we een gebedsbrief, een gebedskalender. Die kun je gratis aanvragen. Daar geef je straks in de woonkamer je adres voor op als je dat wil. Daar geef van dag tot dag de gebedsonderwerpen van alle mogelijke groepen waar we mee betrokken zijn. Iedereen kan daar gebedsonderwerpen in doorgeven. En dan, het valt mij dikwijls op, samen bidden. Voordat, de jaren door weet je, die doet dit, die doet dat, die groep is zus en die groep is zo. En dan gaan die groepen door, opgenomen in het grote verband van de gebedsgemeenschap. En ook in daarin het bewustzijn van de gemeente. Dat is belangrijk. Dus straks hoorde ik, ik vind het natuurlijk vervelend dat ik het zeg, maar ik doe het toch. Maar straks mogen jullie me aanbieden. Toen hoorde ik dat Marleen en Janke in Den Haag een avond een kindergroepje zullen hebben vanmiddag. 10 kinderen. Toen de mensen zijn woordje als eens mans hand helemaal niks van waar. Ze weten niet of het nog eens kan. Dat zijn nou dingen om voor te bieden. Als God ons visie geeft om een uurtje te hebben met 10 kinderen, dan kan daar een geweldig iets uit voortkomen. Ik geloof, daar moeten wij voor bidden. Want ik ben meer dan diep overtuigd als we de kinderen niet door de Heer bereiken en nu voor de Heer bereiken. Als over 10 jaar, de kinderen die nu 7 of 8 zijn, over 10 jaar weet geen sterveling meer of het nog mogelijk is. De indoctrinatie op de lagere school, de middelbare school, van de antichrist is vreselijk. Dat is gewoonweg krankzinnig. Dat is aan de gang. En aan de andere kant werkt de Heilige Geest in de harten van kinderen. Ik sta er dikwijls van te kijken. Ik heb hier allerlei gespuis lopen, maar zeker zo'n 50, 60 van dat kleine gespuis, die maken ze hier in huis, maar dat ze er wezenloos van. Als ze op alle tijden komen lopen. Maar er zijn kinderen bij, dat valt mij op, kinderen van 1 jaar of 7. Ik had van de week nog 2 meisjes van 7 jaar, in de 2e klas, waar je een bijzonder ernstig gesprek mee kreeg. Over de onbekeerde broertjes en zusjes en vaders en moeder van hun kant uit, die met hun vragen komen. Zeer bewust, tante Jo, ik geloof, maar mijn zusje gelooft. En dat bewuste, ik geloof. En als ik dan zei ik tegen ze toen ze wegging, moet je ze horen, maar de Heer Jezus heeft ook gezegd dat je samen bidt dat hij het doet. Moeten jullie dus 2 vriendinnetjes dit ook samen doen? En een ernstige gezichtje, ja tante Jo. 7 jaar, dus was het 20 jaar geleden, ik maak je dat niet mee, dan had je een algemene kindergebedjes. En de Heilige Geest werkt nu in de harten van de kinderen. En ik leg er doorlopend de nadruk op. Heb toch aandacht voor de kinderen. Want daar lig je in het fundament. En daar kun je een werk voor de Heer doen. En daar moet je voor bidden. Ik zeg het, bid nou eens voor. Ik zeg, ik weet niet, wanneer hebben jullie dat kindermiddagje, Janke? Of is dat nog niet vastgezet? Ja,
vanmiddag. Volgende week zaterdagmiddag.
Hoor jullie? Op zaterdagmiddag. Volgende week zaterdagmiddag. Nu aanstaande zaterdag weer.
Aanstaande
zaterdag weer. Goed, dan gaan we voor Pim. De Heer moet duidelijk maken wat zijn bedoeling is. Eén keer, vaker. En maar God schrijft kinderen. En als we er allemaal voor bidden, dan geeft de Heer ook leven op zo'n groep. Hè? En dan moet om verder te gaan. Dat is een geweldige zaak. En dit blijft waar, een beweging van God zal net zo lang duren als de geest van het gebed dit geïnspireerd heeft. Deze beweging van God, en ik wil echt dat jullie concreet, want we hebben niks aan gezwommen. Ik haat het met mijn ziel. Deze beweging van God blijkt voor volgende week zaterdag een kinderclubje van 10 kinderen voor 1 uur. En daar geldt ook die regel van een beweging van God, een werk van de Heilige Geest, die een stimulans geeft voor een uur. Koffertjes bakken, versjes zingen, verhaal vertellen. Woontje als in mans hand. Maar een beweging van God duurt net zo lang als de geest van gebed die het geïnspireerd heeft. Als jullie nou graag willen dat in Den Haag kinderen gered worden en dat Janke en Marleen het erg lastig krijgen, dan moet je het even bidden. Het resultaat dat de Heilige Geest op een gelovige komt, moet zijn dat hij wordt ingeleid in een leven in de geest. In deze nieuwe dimensie wordt iedere geestelijke activiteit ingeleid en gecontroleerd door de geest van God. Leven in de geest sluit bidden in de geest in. Iedere claim op een doop van de geest of een vervulling met de geest die ons gebedsleven beïnvloed raakt en dat niet raakt, is op zijn meest, op zijn best een oppervlakkig werk. Want de Heilige Geest der Belofte is een inwonende voorbidder. Hij komt dan elk hart dat voor hem open is met een diepe verlangen om daar een nieuw kanaal te vinden waardoor hij deze machtige dienst kan doen. En werkelijk, jonge mensen, dat wil ik je met ernst zeggen. Je hebt zelf meer overwinning naarmate je meer in de stroom van het heiligdom bent. En die stroom uit het heiligdom, door jou heen, die vind je op je knieën als je gaat bidden voor anderen. En als je hierop gaat instellen, overwinnen is niet voor mij alleen, maar is voor die ander. Je hebt nog nooit in een krant gelezen van de een of andere oorlog, die soldaat heeft de oorlog gewonnen. Misschien staat er ergens, die of die soldaat heeft een decoratie gekregen voor bijzondere heldhaftige dingen, maar je leest nooit, die soldaat heeft de oorlog gewonnen, dat leger heeft de oorlog gewonnen. En het geestelijk leven is het altijd de gemeenschap van de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons een kanaal vindt voor gebed, waardoor de overwinning kan komen. En dan zegt deze schrijver verder, het mogen ons aanmoedigen om onszelf aan hem over te geven en hem toe te staan door ons te bidden. We hoeven niet bang te zijn dat dit ons onevenwichtig of extreem zal maken. Hoe meer wij ten volle ons overgeven aan de Heilige Geest, ook voor dit gebedswerk, hoe meer op Christus gericht wij worden en hoe meer God werkelijk in ons wordt verheerd. Kees Glas zei het gisteravond, en dat stellen wij hier ook altijd zo, dat weten jullie van oom Sydney ook, de doop met de Heilige Geest richt met grote kracht mensen op Christus. En hoe dieper iemand vervuld is met de Heilige Geest, hoe meer hij zelf ziet van Christus en hoe meer hij met een hartstochtelijk verlangen altijd erop uit zal zijn dat de mensen om hem heen Jezus zien. Wie is Jezus? Wie is Jezus voor jezelf? En wie is Jezus voor de zondaar? En wie is Jezus voor de gemeente? Dan zegt die schrijver verder, wij zijn in die rivier van de geest die vol water is. Hier zijn wateren waar we in kunnen zwemmen. Bidden in de geest veronderstelt nieuwe wegen die wachten om ontdekt te worden. Nieuwe hulpbronnen die we kunnen aanboren. Nieuwe kracht die vrij kan komen. Inderdaad, vaak als wij bidden voor onszelf, voor het werk of voor mensen, kunnen wij verwarring in onze geest ervaren. Onreine gedachten, bitterheid, kan van allerlei vreemde zaken in onze geest komen. Dat is meestal een reflex van wat er aan de gang is in de levens waar we voor bidden. En dan moeten we doorheen bidden en de overwinning leren nemen. De vijand wil dan graag dat we denken, oh mensen, kinderen, ik moet nu maar niet bidden, daar is de reinigende kracht van het bloed van Christus. Want veel van deze dingen komen over ons, de ellende, de zonde van anderen, komen over ons als we voor die ander gaan bidden. Er is in ditzelfde boekje, wordt een stukje verteld van een dame die een bijzondere gebedslast had voor de mensen in de gevangenis. Niet achter het ijzeren gordijn, maar de gewone gevangenissen. En dan vertelt ze over een man die zo'n grote misdadiger was, dat alle andere gevangenen hem verachten. En dan weet ze, er is een evangelisatie samenkomst en ze heeft een geweldige gebedslast juist voor die man. En dan laat de Heer toe dat ze op een ogenblik als het ware de hele stroom van zonde en deraillement en alles wat er in die ziel van die man aan de gang is, over zich krijgt uitgestort dat het zo'n gevoel heeft dat ze in de hel terechtkomt. En dat is de kracht van gebed, want dan gaat ze dat de Heer roepen voor die man. De Heer, vreselijk, dit is de hel, dat is in de gevangenis de hel. En je moet het maar eens een keer komen, eerlijk. En dan kun je veel zeggen van die kerel zus en die kerel zo, natuurlijk, er is recht en er is straf. Maar de moeilijkheid terug naar het leven, dat is bijna niet de zaak die bijna niet te doen is. Echt waar. Dan moet de Heer een wonder voor doen. Dan komen ze uit zo'n cel. En je moet er maar eens komen. En dan in het leven. En dan zegt iedereen, oh, dat heb je die. En dan maak ik het mee van mede-christenen. Met een jongen waar ik de grootste moeilijkheden mee heb om die weer in het leven te acclimatiseren. En dan zeggen de medebroeders en zusters, laat die en zijn eigen familie erbij, laat die eerst maar eens tonen dat hij hem neemt. Als hij in de gevangenis tot bekering komt. En ik weet absoluut zeker dat echt. Laat die eerst dus tonen dat hij het neemt. Ja, eerst dus tonen dat hij het neemt. Als je daarvan uitgaat, dan zit hij binnen 3 maanden weer in de kast. En dan komt die jongen, die kwam ook bij me, dat is heel gevaarlijk, we zijn nou over de ergste tijd wel omheen gelopen. Maar die kwam bij me, zegt die, tante Jo, er is niemand die gelooft dat de Heer een gevangene vernieuwen kan. Bij niemand om me heen, hij is lid van de kerk, niemand om me heen gelooft eenvoudig dat ik tot de keer ben gekomen. En het is waar, want ik maak die zaken mee. Maar de Heilige Geest met zijn grenzeloze liefde zegt op elke zondaar is overwinningslief. En een christen die vervuld is met de Heilige Geest weet dat er overwinning is. En die gelooft in de overwinning. En echt, ik zou met klem en ernst willen vragen, wanhoop aan niemand. We hoeven aan niemand te wanhopen. Oral Roberts, die Amerikaanse evangelist, die heb ik hier horen spreken op een werkersamenkomst. En toen zei hij, ik geef alle evangelisten 1 raad. Never give up a case to defeat. Geef nooit een zaak op aan de nederlaag. En dan moeten we liegen. En dan moeten we, voor niet alleen voor onze knieën, maar voor anderen nodig. En dan moeten we als geharnaste strijders eenvoudig onze tanden erin zeggen en onze nagels uitslaan naar de hel en claimen dat de Heer zal leveren en claimen dat de Heer recht heeft op zo'n bloed. Als Jezus gestorven is voor alle zondaren, allemaal, we zijn allemaal met 1 stok overgoten. Als ik niet in het Karel Gartman plantsoen zit, ligt het niet aan mij. Want buiten Jezus Christus om heb ik intelligentie genoeg voor weet ik wat in triomf op touw te zijn. Eerlijk hoor. Want het zijn dikwijls, ja dat meen, het zijn dikwijls hele intelligente jongens. En de grote misdadigers zijn knapen met kop. Eer, zijn niet allemaal de half debielen. de half die bier worden gebruikt. Ja, er zijn dikwijls mensen tussen die, als die levens tot Jezus kwamen, zouden alles voor hem konden hebben. Alles. En dan moeten we niet zeggen, laat ze maar gaan, maar dan moeten we geloven. Jezus voor deze mensen is gestorven. Zo moet je staan in elk mens. Kijk, dan claimen op onze knieën, claimen hier. De Satan heeft geen enkel wettig recht op dat leven. Maar u heeft voor dat leven betaald. Dat is een leven gekocht en betaald. Het is onze gemeenschappelijke schuld dat er zoveel afgedwaalde mensen, onbekeerde zondaren, die de grootste zonde en de grootste ellende zijn. Er zijn honderden die tot de Heer zouden willen komen als een christen ooit het woord van de Heer dat ze gebracht hebben. Het valt me toch iedere keer op dat de mensen die de laatste tijd tot bekering komen, mensen zijn die er geen spaander van weten. Helemaal niet. Die nooit een Bijbel hebben gezien. Die echt helemaal totaal niets weten. Maar ze willen wel. Als ze de liefde van Jezus merken, gaat hun hart open als een bloem naar de zon. Onze taak om het door te geven. En denk niet, in Nederland weten ze, Nederland is een zo verschrikkelijk verheidens land, daar weten ze niks meer. Helemaal niks meer. En op de scholen, op de christelijke scholen, de beste niet daarna gesproken, leren ze niks meer van de dingen van hier. En dus onze taak om een christen te zijn. En zo bloeit een afgedwaald leven open als een bloem naar de zon. Dat is een machtige zaak. Zo'n oud versje in uw handen hier. En moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet. Zonder één verloste zondaar neergelegd aan Jezus voet. Nee, het is geen angst voor het sterven. Jezus is het die mij behoudt. Maar te gaan met lege handen, dat is wat mijn ziel benauwd. En niet de mens die van de ene samenkomst naar de andere loopt. Om zelf een fijne gemeenschap te hebben met broeders en zusters. Maar de mens die uit die gemeenschap voeding ontvangt, van die gemeenschap op zichzelf. Maar het is niet goed als je het voor jezelf doet. In een gemeenschap moet je de kracht vinden om in agressiviteit tegen de machten van de hel aan te gaan. En te claimen, Jezus Christus heeft recht op dat leven. En never give up the case, door die vrienden. Geef nooit een leven aan de ondergang prijs. Er is geen hopeloze zonde. Er zijn geen hopeloze gevallen. Er zijn veel gevallen op de rand van de eeuwige verloren. Ik zie de laatste tijd, jonge mensen, wat verloren zijn. En dan krijg ik eerlijk, krijg ik tranen van die ogen. Nu met die gevloekte film van die exorcist gaan mensen die niets van God weten. Beseffen wat de hel is. Mensen die, dat is de panische schrik. Die me opbellen midden in de nacht van ieder geval. Met een knoperoep. Ik kan het niet meer uithouden. Niet nog één nacht zo. En die gaan Jezus wel zien. En dan denk ik bij mezelf. Dat was 4 nachten aan de gang. Maar. Deze mensen hebben de hel gezien, maar verloren gaan betekent altijd de hel zien. En nooit kunnen zeggen, niet nog één nacht zo. Alle nachten zo, een eeuwige nacht. En we beseffen te weinig wat verloren gaan is. En daarom laten we de zon daar zo makkelijk van. Dat is een vreselijke zaak. Ik had vanmorgen iemand aan de telefoon die stond te snikken als een kind. Ik denk, moest nog even voor ik hier naartoe ging. En dat gesprek dat moest gewoon even. En stond te snikken als een kind. Die zei, tante Jo, ik ben verloren. Er is voor mij geen hoop meer. Als ik op mijn leven druk, ben verloren. Maar als iemand daar komt en die weet dat hij verloren is, dan kan hij gaan zien wie Jezus is. Maar het is onze taak om in deze wereld te staan in de overwinning van Christus. En overwinnend leven, dat is overwinnend leven, is een legermacht. God zoekt zich een legerschaar. mensen die, kan niet schelen met wie of wat ook, maar die samen tot de Heer komen, samen op hun knieën komen. Het verbaast me soms dat je plotseling in gevaarlijke situatie, dat je op je knieën vindt met mensen die je verder helemaal niet kent. Maar er is er iets aan de gang en dan ineens ben je op je knieën, mensen waar je de naam niet eens van weet, maar je roept samen tot de Heer. Heer, u moet hier ingrijpen, anders komen er ongeluk. Ik geloof dat we erg veel situaties kunnen veranderen door het gemeenschappelijk gebed. Ze gaven zich eerst aan de Heer en daarna ook aan ons. Door de wil van God, dat is de weg naar overwinning. Deze schrijver zegt dit, er zijn nieuwe wegen die wachten om ontdekt te worden, om aan te boren. Nieuwe kracht die vrij kan komen. En als we zijn begonnen binnen te gaan in alles wat God voor ons opent, dan zullen we ons realiseren hoeveel diepe dingen van God nog wachten op ontdekking. Alleen God zal het zijn die alles in allen doet. En dan geeft deze schrijver een verwijsplaats in Jesaja. En dat wil ik met jullie lezen. Dat is een geweldige, ernstige tekst. Jesaja. Het staat dus in het Oude Testament, even voorbij de Psalmen. Jesaja 33. Jesaja 33, vers 21. Er staat een merkwaardige tekst. Jesaja 33, vers 21. Daar staat: daar echter is de Heere heerlijk voor ons. De Heilige Geest verheerlijkt Christus. Een plaats van rivieren en van brede stromen. Jezus zegt ook, die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Staat erachter, geen roeiboot zal daarop varen en geen sierlijke jacht ze doorklieven. Dan schrijft hier Arthur Wallace, die ook de boekje heeft geschreven, over vasten, dat ook in de kamer staat. Die neemt de Engelse vertaling van Philips, is het geloof ik. Daar zal de Heer in majesteit voor ons een plaats zijn van brede rivieren en stromen, waar geen roeiboot met riemen kan gaan. Dan zet u tussen haakjes achter. Hier is geen plaats voor menselijke energie. En dat vind ik een geweldige, mooie omschrijving. In deze wereld waar de Heer heerlijk is geworden, waar het overwinningsleven is, waar de Heilige Geest in Gods kinderen woont en werkt, daar is geen plaats voor eigen eer en voor eigen activiteit. Geen roeiboot zal daarop varen. Typisch beeld ook, van brede stromen en rivieren, arme roeiboot. Als je het gaat proberen, maar het is maar een al te merkwaardige zaak in het geestelijk leven, dat er zoveel mensen zijn, die met hun eigen kleine roeibootje, voortbewogen met hun eigen roeispanen, van hun eigen kunnen en kennen en inspanning, proberen hun bootjes stroomopwaarts te krijgen, vaak tegen de stroom op, op de brede stromen van God. In de Bijbel waarschuwt ons, gij uit met je eigen roeisbaan. Wat die ook zijn. En geef je helemaal over aan de genade van de Heer. Ik geloof als God ons kan ontledigen naar de mate dat hij ons kan ontledigen van onszelf. Dat we uit genade gaan leven. Niet ik meer leef, maar Christus leeft in mij. Dat we gaan beseffen, Heer, met mijn eigen roeierij, met mijn eigen roeispanen, roei ik hier nooit tegen op. Je hoort wel eens mensen zeggen, je kan niet tegen de stroom oproeien, dat komt goed uit. Maar dat vertelt de Heer ook niet dat we dat moeten doen. De Heer zegt, de Heer zelf is heerlijk voor ons. Een plaats van rivieren en van brede stromen, maar is geen plaats voor menselijke energie. Er is ook geen plaats dat een sierlijk jacht ze doorklieft. Een geweldige, mooie bin. Geen statig schip kan daar passeren, zegt die andere vertaler. Er is geen plaats voor vleeselijke show en drukte en vertoon. Er is in die brede stromen van God plaats voor ieder levensscheepje dat zich met die stroom mee wil laten nemen. Door de Heilige Geest en door het gebed in de Heilige Geest. Er is geen plaats voor menselijke roeibootjes die zelf nog riemen hebben waar ze mee roeien kunnen. Daar moet je mee uitscheiden, loopt nergens op uit. Enkel tijdverlies, enkel energieverlies. En er is ook geen plaats voor show en menselijk vertoon. Straks aan het begin werd even in een persoonlijk gesprek met een van de jongens, zei een van de jongens, vleeselijk, hè? Vleeselijk christendom, hadden we het even over. Menselijk vertoon en show maakt vaak een te grote indruk op jongeren en oudere christenen die eerlijk met de Heer willen wandelen en dan zich misschien zo verschrikkelijk eenvoudig voelen. Denk erom, in Gods koninkrijk zijn geen statige jachten. Want het is een geweldige, blijde boodschap voor degene die maar eenvoudig zijn met de Heer. Geen sierlijk jacht zal ze doorklieven. En geloof dat de Heer zegt dat de nederigen hem zullen vinden. En dat de gebrokenen van hart tot overwinning komen. En als je nou van die statige, sierlijke jachten tegenkomt, en die kom je tegen in het leven, van die grote zeilschepen op de wereldzee, de Bijbel zegt, als iemand zijn broeder ziet zondigen, die zal God bidden. De Bijbel zegt ook, wie zijt gij, dat gij is anders dienstknecht oordeel. Ik geloof helemaal niet dat het onze taak is om te oordelen over het leven dat een andere broeder of zuster met de Heer in. God zegent. Allemaal hun eigen taak, hun eigen plaats. Maar het is wel onze plaats en onze taak om voor onszelf te zeggen, Heer, alsjeblieft in mijn dienst geen show en geen toestanden en niks dan de kracht uit het heiligdom. Ik geloof dat de Heer met zijn geest nog geweldig zal gaan doorbreken. Ik verwacht geweldig veel nieuwe dingen van de Heer. Moet ik eerlijk zeggen, mijn hart is vol van blijdschap van duizend dingen die ik niet zie en die ik wel geloof. Ik geloof dat de Heer me zal laten zien en dat hij zich gaat verwerkelijken. En dat de Heer nog een machtige uitstorting van zijn geest alle wegen zal geven. Maar wegwerker, wegmenselijk vertoon. Ik heb alleen op mijn kring in Apeldoorn verteld. Ik heb boven mijn bed een geschreven dingetje hangen. Dat heeft iemand me gestuurd. Een wijs woord van de Heer. Die schreef, het was een Engels versje, maar als je het vertaalt was het zo. Mogen de zegen van de Heer op u komen als gij probeert het verloren te winnen. En mogen zij vergeten het kanaal. En enkel zien op hem. Dat is een geweldig wijs gebed. Mogen de Heer het verlorene door uw dienst winnen. Maar mogen dan die gewonnen zielen Jezus zien en ons volledig vergeten. Weet je wat het voordeel daarvan is? Hebben onze handen meteen weer vrij van een volgend geval. Dan blijven ze niet aan ons buren. Nee, dat moet echt niet gebeuren. Wee de werken die een hele tros van aanbieders om zich heen. Daarom is jeugdwerk zo gezegend, maar die vertellen je wel als je vervelen. En dan ben ik erg blij. Ja, dat is gewoon fijn. En dat moet ook. En je wordt niet geroepen, jonge mensen, om voor de mensen die onder jullie werken een soort adoratie te hebben. Wij zijn gegeven. God heeft gegeven. Staat in het Oude Testament als een dienst die een geschenk is, geef ik u uw priesterambt. En de priesters hebben van de Heer weer levieten gekregen. De meisjes die in de keuken werken, dat zijn onze levieten. En er zijn veel meer levieten in het koninkrijk Gods dan priesters, zegt dit Oude Testament. Veel meer. Want de levietendienst is absoluut onmisbaar. Ja, dat is waar. En we moeten allemaal aanvaarden dat God ons aan elkaar geeft. Dan zijn we ook nooit jaloers op elkaar. De ene dienst is niks anders dan de andere. We zijn eenvoudig gegeven. God geeft ieder van ons ergens. Misschien geeft hij sommigen van ons aan de grootste troep die je bedenken kan. Dan prijst hij. Het is genade dat we gegeven zijn. En het is onze taak om te zijn op de plaats waar God ons als gegevenen stelt. Staat in Efeze, heeft sommigen gegeven, tot profeten, tot leraars, tot krachten, het is een hele lijst in Efeze. Maar het is God die geeft. En daarom is het ook altijd God aan wie al de eer toekomt als er ooit een vruchten uit de dienst zendt, is God. Mogen zij vergeten het kanaal alleen zien op hem. Dat zijn nederig aan de voeten van de Heer. Dat is de enige plaats waar we moeten zijn. Christus is degene die alle eer toekomt. En wederwerkers die in het centrum van de werk komen. Een grote vloek. Het enige wat jullie hebben te zien is Jezus. Jezus alleen is groot. Op deze stromen waar de Heer heerlijk is, de Heer zal op die plaats heerlijk zijn. Rivieren en wijde stromen. En weet je, hoe minder mensen nou in je blikveld staan, hoe verder je kan uitkijken. He, daar staan al zoveel mensen in je gezicht dat je niks ziet, om je heen kan zien. En als alle mensen die christenen zijn weg zijn, als mensen weg zijn, en hoe verder ze uit de buurt zijn, hoe meer je van Jezus ziet. Zo moet je samenleven. Zo moet je samen de dienst dienen, ziende alleen op hem. En dat moet je zorgen, je moet altijd zelf uit de buurt blijven. Je weet dat, misschien, je weet het misschien niet, dat schone verhaal van een straatjongen, die zat te vissen, met een tak als hengel en met een touw als snoer. En ik kreeg zulke grote vissen. En een eentje verder zat een meneer, die kon heel goed vissen, dacht hij. En die had een mooie hengel. En er zat een geweldig goed snoer aan. En ik kreeg geen één vis. En hij vond het er een woest van te worden. En die straatjongen, die had maar vissen. En het laatst kon ik niet meer harder. Toen zegt hij, joh, we zitten aan dezelfde kant van het water. Hoe kan dat nou dat jij allemaal zulke vissen krijgt? En ik kreeg helemaal geen vis. Oh, zei de jongen, dat is heel eenvoudig. Ik zorg dat ik uit gezicht blijf. Mijn schaduw valt niet op het water. Maar u is zo'n grote, dikke meneer. Mijn schaduw valt op het water. En dan ziet die vis, u maakt het weer goed. Kijk, onze vissen, die wij voor de Heer vissen, moeten echt niet onze schaduw op het water zien van. Allemaal diepe dingen, dus naarmate je ouder wordt, het leven rondkijkt, zult zien dat dit de kern van veel dingen is, hoor. Van, als je erop past, van veel zegen, als je er niet op past, van verschrikkelijk veel ellende. Vandaar dat jonge mensen van mijn part alle stommiteiten van de wereld kunnen doen, en als ze de Heer lief hebben, vangen ze vis. Ik was verleden toch mijn grote blijdschap, want ik hou van zulke expedities, uitgenodigd bij een groep ergens bij een watersportgebied. En die had er een kampvuur uitbedacht op een voetbalveld achter een houten kantine. Heb ik eerst gezegd, jongens, als je niet zorgt dat je uit de buurt blijft van die kantine, kom ik niet, want wie betaalt de schade als die kantine in fik opgaat? Oh ja, anders niet aardig. Goed. Maar op een ogenblik hadden ze alles uitgekiend en ik kwam daar. Ik heb ze op die avond aan dezelfde lijn. Ik heb ze technisch en organisatorisch alle fouten zien maken die een jongere maar maken kan. Ik heb er niks van gezegd, want dat is mijn taak niet. Ja. Maar ze hadden één ding gedaan, het heeft me diep getroffen. Ze hadden met elkaar afgesproken van 8 uur, dat dit kampvuur publiek werd, 19:30 zoiets, tot 11:30. Hadden ze om beurten met kleine groepjes borst gevat in de kantine om te bidden. En dat is het enige wat je nodig hebt, de rest redt zichzelf. En met het gevolg dat we de avond verder en verder gingen, zat de hele bromfietsende toestand, zoals je dat bij een publiek kampvuur kan hebben, hè, al die snorjongens die zo'n kabaal kunnen maken, en degene die leuk willen wezen en weet ik wat, die zaten in rijen dik. Stil om het kampvuur. Het werd gewoon lang hoe stil. En het was op laatst zo verschrikkelijk stil en duidelijk. Dat we hebben de boodschap gebracht. Ik heb ze voor de keus kunnen stellen. Ik heb in het algemeen gezegd, de jonge mensen die tot hier willen komen. Ik zal er nu mee bidden. Je kon er speld worden van. Er waren talrijke nagesprekken. Hoe kan dat? Niet doordat ik wat kan presteren, want ik kan niks beginnen bij zo'n publiek kampvuur. Absoluut niet. Maar met die jongens die organisatorisch inderdaad, anders hadden we het nou maar gezegd, nou moet dat nou zo. Maar die er gebit met elkaar af. En ik hoorde zelfs later, het ging tot 12 uur bijna door, omdat er zo'n nagesprekken waren, dat ze hadden gemerkt dat om 11:30 de gebedspost omgezet was. Toen waren er nog weer een paar teruggegaan om het slot van de tijd te bidden. Kijk, dat zijn de plekken waar de Heer heerlijk is, waar brede stromen van levend water naar de levens kunnen vloeien, waar eerlijkheid is in de nagesprekken en waar geen roeiboot is van menselijke kracht en statige galeien zijn er gewoon in dag dan helemaal niet te vinden. En zo in dienst, dan krijg je een overwinnend leven en een overwinnende dienst. Er is een... Ik ben tot slot van deze morgen, we moeten namelijk een kwartiertje later zullen we vandaag eten in verband met het terugkomen van de dienst in Driebergen. Ik wil eerst nog een tekst lezen uit Ezechiël. Dus dat even verder, Jesaja, Jeremia, Ezechiël. Daar staat er het eind van Ezechiël, in Ezechiël 47. Ezechiël 47, er staat die bekende geschiedenis van de tempelbeek. Van een beek, waar het staat in vers 1, hij bracht me terug naar de ingang van het huis van de tempel. Zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, want de voorzijde van het huis was op het oosten. Dan staat er aan het slot van vers 1, ten zuiden van het altaar. Die tempelbeek ontspringt aan het altaar. Elke stroom van levend water ontspringt aan de voet van het kruis, voor ieder van ons. En dan krijg je die op zichzelf bekende geschiedenis, dat een man, er was in vers 3, nadat een man uitgegaan was naar het oosten met een mistvuur in zijn hand, mat hij 1000 el en deed me door het water gaan. Het water reikte tot de enkels. Hij mat weer 1000 el en deed me door het water gaan. Het water reikte tot de knie. Hij mat weer 1000 el en het water reikte tot de heupen. Hij mat nog eens 1000 el. Het was een water zo hoog dat ik er niet doorheen kon. Het is een geweldig beeld als je pas in de stroom uit het heiligdom wilt gaan leven. Dat je pas gaat ontdekken... Dan ga je erin wandelen. Water tot de enkel, dan wandelen in de geest. Dat is een geweldige zaak. Water tot de knieën, dan ga je bidden in de geest. Dan kom je op je knieën, maar dan ga je het doen in de kracht van de Heilige Geest. Dan gaat de Geest van God je leiden in het gebed. Water tot de heupen is in de Bijbel altijd verband gebracht met kracht, dan doe je het niet meer in eigen kracht, maar dan is er een dienst in de geest. Water zo hoog dat ik niet meer kon waden, maar dat ik kon zwemmen. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dan heb je je volkomen overgegeven. En het is een machtige zaak dat hier ook een troost voor de jonge mensen, die soms denken als ze 20 zijn, dat ze alles van de dingen van hier moeten weten. De Heer gaat altijd rustig verder. En er is altijd meer voor je. En je hoeft dus helemaal niet te denken, omdat ik het nou niet snap, hoe. Stap voor stap. Eerst wandelen in de geest. Dan bidden in de geest. Dan werken in de geest. Dan die totaal volkomen overgave, waarin je met restloos, helemaal met hart en haar, volkomen van de Heer bent En elke vezel van je ganse zijn onbewust en onderbewust aan de Heilige Geest en zijn tucht en zijn wil en zijn leven hebt overgegeven. En het valt mij in mijn eigen leven vaak op jonge mensen dat dit iets is wat we telkens dieper moeten leren. Om de Heilige Geest volledig baas te laten over ons ganse wezen, dat hij ermee verder gaat en ermee klaarkomt. Ik wil nog een paar dingen in dit verband lezen over wat de Heer doet door zijn geest over mensen die het zelf absoluut niet kunnen meer. Even opzoeken waar ik het gelaten heb. Er staat hier in het boekje Pray is a Spirit, namelijk ook een geweldig indrukwekkend stukje over wat de Heilige Geest kan doen als wij werkelijk bidden in de Geest. Even ook in de voorbededienst. De plaats dat de Heilige Geest op ons werkelijk duidelijk kan maken wat er op een ogenblik aan de gang is. Even zien waar ik het vind. Eerst geven ze hier een. Ja, fijn. Dankjewel. Geven ze eerst een stukje dat ze laten zien hoe de Heilige Geest leidt naar de gevangenen. En dan ook naar een aantal kinderen van God die in een moeras terecht waren gekomen tijdens een vervolging. Dan geeft God soms in dit verband, dus ook in verband met de voorbededienst, de charismatische gaven. En dan geeft God aan een gebedsgroep een geweldig verlangen om te bidden om 2 tot 3 uur achter elkaar voor een groep christenen die zij niet kenden. En dan zegt die schrijver hier, een van ons kreeg een gezicht van een troon die in de hemelse gewesten was gezet met een wezen dat op de troon zat. God is in de hemel, de hemelse gewesten is de plaats van de strijd met de worsteling met de machten. Voor deze troon stond een groep demonen, gewapend en in slagorde. Toen wisten we dat we de strijd hadden tegen een geestelijke macht, de overheden en macht in de hemelse gewesten, zijn de geestelijke boosheden. Wij gingen door met God voor deze mensen te zoeken en geleidelijk weg toonde God ons voor wie wij waren. Vanuit dit hemelse gezicht zagen we een aantal kleine grashutten, verborgen in een moeras. Met diepe smart en tranen liet God ons zien dat dit christenen waren, gemarteld, ziek, lijden, hongerig en die gevlucht waren in dit moeras zonder enige uiterlijke mogelijkheid van welke hulp van voedsel of genezing ook. En wij zochten God totdat hij ons beloofde dat hij zijn engelenwacht zou zenden en in hun nood zou voorzien. Dat is misschien een vreemde wereld voor jullie, maar ik geloof dat we dit moeten zoeken. Maar ik geloof dat er mogelijkheid is als we de weg van bidden in de geest leren en zeggen, Heer, zet u me in de geest in als een in de gebedsstrijd, daar we andere kinderen van u opgeven, dat de Heer ons deze dingen laat zien. Ik ben erg getroffen toen het een stukje verder staat van deze gebedsgroep. Die kleine gebedsgroep, toen wij wachten op God, toonde God ons in een verder gezicht een grote nood. Iemand van ons zag een christen die gemarteld was, meedogenloos geslagen en bewusteloos geschopt, die gesleept werd langs de grond. Zijn hoofd hing bewusteloos en hij had een dodelijke wond aan zijn rechterzijde. Veel van de pijn van zijn lijden voelde een van ons in haar eigen lichaam, zodat ze op een ogenblik schreeuwde van pijn. Daardoor, met dit gezicht voor ons, konden we tot God roepen voor deze broeder. En God toonde ons dat deze man de sleutelpositie was van God op die plaats. En dat het nodig was dat hij leefde. Maar hij was zo zwaar gewond dat zonder een wonder van God hij niet in leven kon blijven. Met vele tranen en kreunen, die te diep waren voor woorden, zochten wij God voor onze geliefde broeder. En hier kom je aan een kant van het overwinnend gebedsleven dat weinig bekend is, maar wat ongelooflijk belangrijk is, dat is namelijk, kan God zo'n broeder, het stukje gaat nog even verder, ik lees nog even verder, zo'n christen in zo'n positie helpen, eenvoudig zonder ons. En hier kom je tot de kern van de strijd in de hemelse gewesten. De Satan heeft een troon, er zitten overheden op, met een hele bos demonen in strijdorde. Wat doet God? Die doet niet een wonder buiten ons om, maar die zoekt, en dan begrijp je waarschijnlijk wat Jezus zegt, God zoekt degene die hem al zo aanbidden, in geest en waarheid. God zoekt bidders op die in de strijd kunnen staan. En dit is een geweldige zaak. Ik kom misschien vanmiddag er nog even op terug. Maar dit is een geweldige verborgenheid in de dienst van de Heer, die de diepste kanten van het gebed raakt. God zoekt degene die hem aanbidden in geest en waarheid. Daarom heeft God vaak veel leed nodig, ook voordat hij zijn werkers klaagde. De mensen die zelf geen verdriet in hun leven gekend hebben of kennen, snappen hier geen spaander van en kunnen ook absoluut niet naast zulke gevallen staan. Absoluut uitgesloten, want dat is in de geest. En dan gaat hier dit getuigenis van deze bidstond verder. Nadat we op deze manier enige tijd hadden gebeden, werden we ons bewust dat een van ons, die ook in talen sprak, begon te bidden in een fluistertoon. Toen hielden we onze tranen in en luisterden en wachten voor God, terwijl de Heilige Geest nam uit de hartekreet van hem die in zijn bewusteloosheid niet voor zichzelf kon spreken, vanuit het onderbewustzijn. En het uitstortte voor de vader door onze zuster, zoals er geknield lag. Niet op een vuile gevangenisvloer, maar op een kleed in een kamer duizenden mijlen weg. Er is geen afstand in de geest, hè? Paulus zegt, als gij en ik in de geest vergaderd zijn met de kracht van onze Heer Jezus. Dit zijn geestelijke dingen. Toen wij luisterden en ons verbaasde over de schoonheid van de geest van deze martelaar, stroomden de tranen uit onze ogen. Wij luisterden toe, fluisterend en afgebroken, als van de lippen van een, wiens lichamelijk leven snel wegvliegt. Ik ben zo moe, ik ben zo moe. O vader, ik ben zo moe, ik wil alleen maar sterven. Ik wil alleen maar sterven. Alsjeblieft, vader, behaalt u me thuis. Ik denk niet dat ik nog meer kan dragen. Neem mij naar huis, vader. Niettemin, niet mijn wil, maar uw geschieden. Toen scheen de ziel een ogenblik te worstelen. Toen kwamen de woorden weer. Ik zal niet sterven. Ik zal niet sterven. Maar ik zal leven. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven om uw werken te verklaren, o Heer. Toen volgde daar zulk een uitgieting van de ziel van deze martelaar in lange schriftgedeelten, dat wij wisten dat degene die bij ons dit in de geest overbracht, werkelijk sprak vanuit de Heilige Geest die nam uit het leven van deze christen. Plotseling, midden in een stroom van schriftwoorden, kwam een kreet van angst. O God, ik ben zo koud. Wat gebeurt er met me? Is dit de dood? O mijn God, red me. Nu ik weet dat u wilt dat ik leef, maar deze kou die over me kruipt, o God, red me. Realiserende, wat gebeurde aan onze broeder? Namen deze de drie van ons die bij elkander dit meemaakten in de geest, deze zaak op bij de Vader, dringend wanhopig, totdat de Heilige Geest het geloof in onze harten uitstortte en ons de autoriteit gaf om de engel des doods te bestraffen en hem weg te zenden. Toen de Heilige Geest hiermee klaar was en de woorden die uitstroomden van de lippen van degene die deze leiding van de Geest had, qua woorden waren van psalmen, van lofprijzen, in het midden van het lijden, wisten we dat God overwinning had gegeven, dat we mochten delen in het leven en in het nieuwe genade, in de harde kreet van onze bewusteloze broeder. Vader, ik geloof u. Vader, ik geloof u. Ten slotte wisten wij dat de Heilige Geest ontvangen had van de Vader dat wat hij verlangd had. En wij waren vrij van onze taak. Wij rusten uit in de tegenwoordigheid van de Heer en konden nu weer tot elkaar spreken. Degene die het gezicht van deze broeder had gezien, zei: één ding begrijp ik niet, dat is de manier waarop hij gekleed was. Hij was gekleed in een gouden kleed die zijn hoofd en zijn hele lichaam bedekte, tot aan zijn voeten, zoals een ruimtekostuum. En de ander antwoordde: ja, hij was gekleed in het kleed des geloofs. Herinner je wat er in 1 Petrus 1 van 7, vers 7 staat, de beproeving van uw geloof, die kostbaarder is dan goud dat vergaat, ofschoon het beproefd wordt door vuur. Dat is hoe God hem zag, bekleed met geloof. Misschien kan dit ons helpen om te beseffen hoe ongelooflijk een belangrijke plaats in overwinnend leven is toebedeeld aan overwinnend gebed. En dan kunnen er onder ons jongeren of ouderen zijn die lichamelijk misschien niet sterk zijn, of gehandicapt, of in wat. Als je dit leren kunt en het samen kan leren met anderen, dan heeft God vaak meer belang bij mensen die niet kunnen dragen, die soms niet sterk zijn, die soms maatschappelijk niet verder kunnen, als bij welk mens ook die in de wereld groot is. Deze bidders die deze plaats van de voorbeden gaan zien, deze kracht van de overwinning in de Heer, gaan zien, die kunnen over de hele wereld in de geest door God worden ingezet als voorbidders. En dan kan God je ook gebruiken om een geweldige overwinning te hebben in het rijk der duisternis vlak om je heen. En we eindigen met gebed. Heer, wij willen u danken voor de diepe dingen die wij met elkaar deze morgen van u hebben ontvangen. We willen belijden, Heer, dat alles genade is. En als u een boodschap in ons midden neerlegt, dat het enkel genade is. Dat het uw onbegrijpelijke genade is, o God van ons leven, dat we de boodschap mogen horen. Dat u ons harten geeft waar weerklank in is. Het is alles genade, Heer. En wij buigen ons diep voor u. Ik wil u bidden met deze groep van mijn jongere en oudere broeders en zusters, dat u ze leert om geestelijke christenen te zijn. Dat u ze ook allemaal leert, o God, hoe grensloos belangrijk hun leven voor u is. Dat u ze leert begrijpen, Heer, dat u de redding van de wereld en de vrijmaking uit de greep der duisternis in onze handen hebt gelegd. Overgedragen macht, gezagdragers, door Christus en om Christus wil, Heer. En in u hebben we autoriteit. En de naam van Jezus is een sterke toren. O Heilige Geest, wilt Gij, die wij aanbidden op deze morgen, wilt Gij plaats maken in de harten van ieder van ons. Reinig ons door het bloed van Christus. Neem uit ons weg, Heer, alle verlangen om iets op menselijk vlak te zijn. En maak ons bidders, Heer, overwinnende bidders. Mensen die drijven op de brede stromen van uw genade, willen met elkaar zeggen, Heilige Vader, hier zijn we. Smeet ons aan elkaar, wil ook op de plaatsen waar wij zijn, ons medepoeiters geven. Smeet ons aan elkaar als we ook hier vandaan gaan. Hier zijn we hier om uw gebedsdienst te doen. Op een nieuwe, diepe manier, ook voor onze gemartelde vrienden, ook voor onze zendeling. In Jezus' naam. Amen. Aanmiddagssamenkomst, Leni. Heb ik de Heer gevraagd wat zijn boodschap voor jou was, zijn woord voor je was. Ook voor je vriendin en collega die met je meegaat. Misschien wil je die even voorstellen. Je hebt daar dus helemaal nergens in de zaal meegenomen. Nou, daar kijk ik ook maar. Ze is vanmorgen ook in de Gevato uitgezonden. Die gaan dus met hun tweeën. De tekst die de Heer me voor jou gegeven heeft, Leni, is uit 2 Korinthe 9, vers 8. 2 Korinthe 9, vers 8, daar staat: en God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, te alle tijd, van alles genoegzaam voorzien in alle goed werk overvloedig mocht zijn. Gelijk geschreven staat, hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Dat is een dame waar ik vanmorgen ook voor gebeden heb. Haar man kent helemaal niets van de Heer, maar snapt er helemaal niets van. Maar zijn genade is genoeg. Deze tekst, Leni, dat is gewoon een boodschap van de Heer. God is bij machte alle genade in uw overvloedig te doen. En als we net in dat laatste vers wat we gezongen hebben, mijn sterke rots is hij, mijn raadsman, mijn vader. Zijn naam geeft mij gezag op elke duistere macht. Hoe sterk ook te verslaan, Jezus mijn Heer. De naam des Heren, staat er in Spreuken 18, is een sterke toren, de rechtvaardige eilt daarheen en is onaantastbaar. En er staat in Psalm 20, de naam des Heren maakt u onaantastbaar. En wij die al jaren in de dienst staan, wij weten dat dit inderdaad niet overdreven is. Zijn naam geeft mij gezag op elke duistere macht. Hoe sterk ook te verslaan, Jezus mijn Heer. En als hier in het woord van de Heer staat, God is bij machte alle genade in u te doen overvloedig zijn. Dan is hij ook bij machte, om waar we ook zijn, maar ook in Jemen, bij dat team in Jemen, te midden van die geweldige tegenstand van de islam. En de geestelijke boosheid die erachter is en die op een ogenblik toch absoluut op je komt vallen. Om je in het geloof te bewaren. En sta je nooit blind op wat de hel doet, want die machten krijg je om je heen. Maar als je in de autoriteit blijft staan van de naam van Jezus, mijn God is bij machten. Alle genade te doen overvloedig zijn. Dan is het zeker ook die genade om in de felste aanval uit het rijk der duisternis en bij de ergste dingen die er kunnen gebeuren, die er ook werkelijk van vaak gebeuren, de overwinning van Jezus Christus te proclameren. De tijd voor de komst van Jezus is erg kort. En wij zijn als werkers daar diep van overtuigd. Wij vragen ons met ernst af hoeveel van de jonge mensen er nog hun loopbaan in de dienst ten einde zullen brengen voordat Jezus komt. Ik geloof, er zijn profetieën geweest waar ik zelf in geloof, dat die dit zeggen, dit jonge geslacht dat nu volwassen wordt, dat nu naar de Bijbelschool gaat, nu de weg met de Heer leert gaan, zal de laatste eindstrijd strijden tegen het Rijk der Duisternis. En dat maakt ons als werkers vol van een grote ernst als wij jullie jonge mensen met een kluit in het riet sturen. We kunnen er mijn diep van overtuigd weekenden houden die veel vrolijker zijn, die veel makkelijker liggen, die veel lichter op de hand zijn, maar dan verraden we jullie leven. De jeugd heeft recht op een toerusting voor een keiharde strijd waar wij als ouderen echt wel helemaal al ingedompeld zijn. Maar die straks universeel wordt. En als de machtige zaak Leni Hartog de Heer zal in al je behoeften naar zijn genade, naar zijn rijkdom voorzien. Ook in die grote behoefte die je zult hebben aan geloof. Geloof in zijn bescherming. Geloof om met hem verder te gaan. Geloof ook om zijn overwinning onder alle omstandigheden te claimen. We hebben vanmorgen enkele dingen met elkaar gezegd over overwinning in het gebed. Het gebed in de geest. En die moeten we leren. En ik wil je echt zeggen, wat er ook gebeurt, de Heer heeft genade dat je niet je kop laat halen. Maar dat je in elk opzicht zegt, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. En laat je niet om de duim leiden omtrent de geestelijke achtergrond van duizend dingen die er gebeuren. Het is als wij twijfelen, dan is het een goed gebed. Heer, als deze zaak van u is, accepteer ik hem. Bijvoorbeeld met ziekte of met armoede of iets. Maar als hij niet van u is, dan weiger ik hem. En wij moeten leren overal, maar zeker hier op de zendingsvelden, de strijd in de hemelse gewesten, absolute strijd. Om nee te zeggen tegen de machten van ziekte. Nee te zeggen tegen de machten van moord en geweldoening. Nee te zeggen tegen de machten die armoede veroorzaken. Er zijn machten die erop uit zijn om bijvoorbeeld alle financiën op een zendingspost in honden te sturen. Nee ook tegen de machten die misverstanden en gedoe onder de werkers brengen. Dat zit niet enkel in verschillende nationaliteiten. Die dingen die zijn ook onder mensen van dezelfde nationaliteit, maar ziet waar het mee te maken. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten. Maar we hebben ook dit geweldige woord van onze Heer. God is bij macht. En dat moet je enige en laatste antwoord zijn op alle situaties. Hoe gevaarlijk, hoe onhanteerbaar, Heer. U specialiseert zich in het onmogelijke. Een almachtige en een alomtegenwoordige en een liefdevolle God waakt over zijn kinderen, waakt over zijn werk. Ik heb vanmorgen in de morgendienst een verhaal voorgelezen uit de praktijk van het werk. Overwinning in de Heer. Dag lieve schat, dat vind ik nog fijn dat u komt. Ik kan er niks aan doen hoor, kom maar. We hebben vanmorgen, het hele weekend, heeft dus de boodschap gehad van het leven dat overwint. En ik heb net tegen Leni Hartog, die daar achteraan zit, steek je hand dus op Leni, dan kunnen onze vrienden zien wie je bent. Die gaat als in een verpleging en als vroedvrouw naar Jemen. En ik heb net gezegd, het leven dat overwint is ook in Arabië, ook bij de islam, ook bij alle soorten vreemde toestanden die er zijn. En politieke complicaties die we te wachten hebben. Alles werkt mee ten goede, Leni. Ook bij alles wat er kan gebeuren aan vliegtuigkapingen en weet ik wat. Leni, ik geef je een woord door van een andere zendeling. Die zegt, we kunnen als kinderen van God in wier hart Christus woont, nooit ergens komen waar de Heer niet is. Want hij woont in ons hart. Dus dan zou ik in een gekaapt vliegtuig terechtkomen. Niets kan ons scheiden van de Heer. Ja, volkomen reëel. De genade van de Heer is altijd genoeg. En we bidden toch echt wel voor onze zendeling. Het onderwerp van het weekend, waarvoor wij is, dat was dus het leven dat overwint. We hebben gisteravond gesproken over het leven vanuit de genade. Daar wil ik nog even op terugkomen. Vanmorgen hebben we gesproken over de overwinning door het gebed. En vanmiddag willen we nog spreken over de overwinning door de liefde van Christus. Maar ik wil voor het verband van gisteravond, toen heeft Kees Vans hier gesproken, die is net terug uit Korea, wil ik nog een paar teksten met u lezen over de genade. In Genesis 6 staat van Noach een woord, we bladeren dat spoedig door. Van Noach staat in Genesis 6 een eenvoudig woord. In Genesis 6 vers 8, daar staat een simpele zin, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. En een zin verder, aan het slot van 9, Noach wandelde met God. Dat is de basis, de oorzaak waardoor hij ook genade vond. Noach vond genade. En die genade is er voor ons allemaal. En gisteravond is er dus in de boodschap gezegd, als wij aan het eind zijn van alles, dan is genade het sleutelwoord tot een leven van overwinning. En ik wil vanmiddag toch nog een paar woorden, een paar teksten met u allemaal opzoeken over genade.